Voor de luisteraars thuis wil ik het schriftgedeelte in de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is Lucas 15, vers 11 tot en met 32. We noemen nu de schriftlezing Lucas 15, vers 11 tot en met 32. En we zingen psalm 119, vers 5. Psalm 32, vers 3 en vers 5. Psalm 25, vers 8. En Psalm 105, vers 24. We noemen nu nogmaals de schriftlezing Lucas 15, vers 11 tot en met 32. En we zingen Psalm 119, vers 5. Psalm 32, vers 3 en vers 5. Psalm 25, vers 8. En Psalm 105, vers 24. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, in de naam van die God, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen uit Psalm 119 en daarvan het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdelheden omsingeld rein bewaren? En wat daar verder volgt in Psalm 119, het vijfde vers.
Thank you.
gemeente, we mogen vandaag uw aandacht bepalen bij de gelijkenis van de jongste zoon, de oudste zoon en hun liefhebbende vader in Lucas 15. En daartoe lezen we vanmorgen uit Gods heilig en onfeilbaar woord Lucas 15, de versen 11 tot en met 24. Dus Lucas 15, vers 11, ik zeg het verkeerd, 11 tot 32, dus de hele gelijkenis. Dus Lucas 15, vers 11 tot 32. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht en voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Amen. En hij zeide: Een zeker mens had 2 zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader: Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land. En heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in hetzelfde land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met een draf, die de zwijnen aten, en niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij: Hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader, en als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: Breng hiervoor het beste kleed en doet het hem aan, en geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld, en alzo hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebben de een van de knechten vraagde wat dat zijn mocht. En deze zei tot hem: Uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig, hij wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordde en zeide tot zijn vader: zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem met gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem: kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blij te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden.
Gemeente, de Heer Jezus zegt in Lucas 19 vers 10, want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En dat is nou de hele omwandeling van de Heer Jezus op deze aarde zichtbaar geweest. En dat was onbegrepen. De godsdienst van die dagen kon er met het hoofd niet bij. Ook niet met het hart trouwens. Dat je nou mensen die veracht moesten worden omwille van hun afkomst, hoeren, tollenaren, zondaren, dat je die opzoekt, dat je daarmee gaat eten, dat je daarmee aan tafel zit. Mensen waar de fatsoenlijke Jood zijn neus voor ophaalde. En toen de Heer Jezus daarop aangevallen werd, in Lucas 15, vertelde hij drie gelijkenissen waarvan wij nu de laatste met elkaar vandaag mogen behandelen. En ik heb erboven geschreven hoe een verloren zoon gevonden wordt door zijn liefhebbende vader. Dus hoe een verloren zoon gevonden wordt door zijn liefhebbende vader. En kinderen, twee heel eenvoudige punten die jullie ook kunnen onthouden. Ten eerste een verloren zoon. En ten tweede een liefhebbende vader. Dus een verloren zoon, vers 11 tot 20a, en een liefhebbende vader, vers 20b tot 24. Maar voor we daartoe overgaan, gaan we eerst met elkaar zingen uit Psalm 32. En daarvan zingen we met elkaar het derde vers. Bekende op, Heer, aan u oprecht mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En het vijfde vers, wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven af te zonderen voor de Heer en zijn dienst. De Heer zegene u en uw gaven en wij zingen Psalm 32, vers 3 en 5. gemeente. Jezus zoekt het verlorene. En al de tollenaars en de zondaars naderen tot hem om hem te horen. En we zeiden het net al, dat wordt niet begrepen. En daarom lezen we dat ook. Ze murmureerden in vers 2 en zeggende, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En dan zie je iets van de neerbuigende goedheid van de Heer Jezus. Hoe hij dan al dat verontwaardigende geklaag met onderwijs, hemels onderwijs, tegemoet treedt. Onderwijs over hoe God het verlorene vindt. En het woord dat de Heilige Geest hier gebruikt voor het woordje verliezen, verloren, is een heel diep woord. Lucas gebruikt dat wel 7 keer in deze gelijkenis. En dat heeft allereerst gewoon de betekenis van iets verliezen van wat je had. Gescheiden worden van je normale verbinding. Maar als we bekijken waar dit woordje vandaan komt in het Grieks, dan wordt het iets dieper. Dan zien we dat het iets zegt over het veroorzaken of het ervaren van een verwoesting. Dus het veroorzaken of het ervaren van een verwoesting. Nou gemeente, al die 3 begrippen over het woordje verliezen komen in deze gelijkenis zo duidelijk naar voren. En hij zeide, een zeker mens had 2 zonen. Een beeld waar iedere hoorder van die dagen en ook wij vandaag ons wel iets bij voor kunnen stellen. Een vader met 2 jongens. Een oudste en een jongste zoon. Maar het begrip voor de situatie wordt al snel anders. Als men hoort, en de jongste zoon van hen zeide tot de vader, vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. Deze jongste zoon, waarschijnlijk een tiener, bijna 20, gaat naar zijn vader. Nee, men is niet verontwaardigd over wat hij vraagt. Want hij kende zijn positie als de tweede zoon in de rij. Hij zou maar 1/3 deel van de erfenis krijgen en zijn oudste broer kreeg 2/3 deel. Maar wat doet nou de wenkbrauwen van deze mensen die op dat moment luisteren rijzen? Wel, het moment waarop deze vraag komt. Want hij vraagt namelijk aan zijn levende vader om een erfenis. En als ik dan nakijk in de Bijbel van wanneer wordt nu een erfenis verdeeld, en dat is misschien ook goed voor de dag van vandaag om dat te weten, dan staat er letterlijk in nummer 27 vers 8, wanneer iemand sterft. Heel eenvoudig, wanneer iemand sterft. Dan kunt u zich denk ik wel voorstellen, en jullie ook wel jongelui, kinderen, dat wanneer je de vraag om een erfenis stelt aan je vader die nog leeft, dat dat een schandelijke en onvergeeflijke daad is. Want deze jongen, hij geeft met zijn vraag ten diepste te kennen, vader, ik wilde wel dat u dood was. Dat u er niet meer was, dat u niet meer leefde. Wat hebben de mensen van die dagen er nog meer in gehoord? Zo'n zoon maakt de familie en de gemeenschap tot grote schande. Hij zegt, ik wil niets meer met jullie te maken hebben. Maar de wens van deze jongen snijdt nog dieper in het vlees van zijn vader als we zien wat de vader doet. Het staat er zo eenvoudig. En hij deelde hun het goed. De vader gaat in het verzoek van zijn zoon mee. En dan moeten we even naar het Grieks om te zien wat de vader doet. Ik zal u verder niet met Griekse woorden vermoeien, maar deze 2 wel. Die jongen die vraagt zijn vader om ousia. Dat is om financiële rijkdom, om geld. En hij deelde hun het goed en dat woordje dat is in het Grieks bios. Dat is leven. Dat woordje vinden we terug bij die vrouw die 12 jaar ziek is geweest.
die al haar leeftocht gegeven heeft. Die weduwe, die haar laatste penning van al haar leeftocht gegeven heeft in de schatkist van de tempel. Dus wat doet de vader? Hij deelt niet zomaar zijn bezittingen. Het komt in mindering op zijn levensonderhoud. Alles dat in generaties lang is opgebouwd, daar geeft hij nu een derde deel van weg. Dat is de consequentie van de vraag van zijn zoon. De gemeente, dat gaan we maar voortdurend proberen te doen. De lijn doortrekken. Maar wat wil de Heer Jezus nu eigenlijk zeggen met dit beeld? Wel, de jongste zoon, daarin toont de Heer Jezus ons het beeld van een zondaar die na de zondeval zijn eigen weg wil gaan. En wat gebeurt daar in de zondeval? Daar wordt moedwillig de band met God doorgesneden. En hebben we de bron van alle goed verlaten. We wensten in Adam en Eva niet langer Gods kinderen te zijn. Maar we wilden zelf als God zijn, kennende het goed en het kwaad. En misschien verwondert het ons vanmorgen. Dat God nou de mens zijn gang heeft laten gaan. Als dat de weg is die je gaan wilt, ga maar. Er worden vaak veel vragen over gesteld. En dat is begrijpelijk. Maar waarom liet de Heere Adam en Eva nou gewoon hun gang gaan? Gewoon tussen haakjes. Gemeente, God wil niet gediend worden uit angst voor straf. God wil niet gediend worden omdat het moet. God wil alleen gediend worden uit liefde. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd naar een ver gelegen land. Zo snel hij kon, is hij vertrokken. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft alles bijeen vergaderd. Dat wil zeggen, hij heeft die bezittingen, dat in mindering van op zijn vader kwam, heeft hij verkocht en omgezet in geld. Want zo alleen kon hij het geld, zijn erfenis, meenemen. Is hij reis naar een vergelegen land. Wat hebben de mensen gehoord toen? Vergelegen land, dat was elk land buiten Israël. Dat was een land van de heidenen. En daar ging hij heen. En heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. Ja, zozeer dat we lezen, en als hij het alles verteerd had. Dus wat doet deze jongen? In hoog tempo verbrast hij, verfeest hij zijn geld. Het beeld in het Grieks is dat hij zijn geld als het ware in de wind gooit. En het waait alle kanten op bij hem vandaan. En dat door een losbandig, ongedisciplineerd leven. En nu is hij platzak. Nou zit hij in omstandigheden die hem niet zijn overkomen, maar die hij zelf heeft veroorzaakt. Gemeente, jongelui, misschien zijn we stiekemweg wel jaloers op deze jonge man. Want wat had hij? Hij had geld, anonimiteit, hij was in een vergelegen land waar niemand hem kende, en afstand, niemand van thuis kon zien wat hij doet. Je zou zeggen dat is een ideale vakantie, toch? Of een ideaal leven. Gemeente, wat is de mens van nature toch een dwaas? beeld dat ons geschetst wordt, is het beeld van een vlucht bij God vandaan, voor wie wij geen verantwoordelijkheid willen afleggen. En dan zijn we zo blind vanwege de zonde, dat we denken dat een afstand van de ogen van thuis en dat geld ons wel de vrijheid geven om voor altijd daarbij weg te kunnen blijven. En wees maar eerlijk, wie van ons vanmorgen zou nou niet graag willen dat er aan het eind van je leven nou geen rechterstoel stond? Wij gewoon onbekommerd kon zondigen zonder de consequenties daarvan te hoeven aanvaarden. Onbekommerd zwemmen in de zonde, zodat die genoegens van de wereld onbestraft blijven. Dat het verkwisten van Gods goede gaven die u gekregen hebt, dat ongestraft blijft. Zodat koning ik maximaal tot zijn recht komt en gediend kan worden. Dat is de mens. Een dwaas. En dan verergert de situatie van deze jongste zoon door omstandigheden waar hij geen grip op heeft. Want wat lezen we? Er werd een grote, een ernstige hongersnood in datzelfde land en hij begon gebrek te lijden. De hemel van koper, de aarde uitgehard als ijzer. Geen dauw van Gods gunst op de aarde of regen. O gemeente, als God het goede onthoudt, dan ontstaat er gebrek. En zo wordt dat vergelegen land, dat land, jongelui, van eindeloze mogelijkheden, een plaats van vreemdelingschap. Ver verwijderd zit die jongen daar, van de veiligheid, van thuis, van de overvloed bij vader. Alleen, want met de laatste euro, zullen we maar zeggen, die hij uitgegeven heeft, verdwijnt ook de laatste vriend, want zo gaat dat. En dan begint de honger. En opnieuw trekken we de lijn door. Gemeente, wat kan het ons soms wreed lijken als de Heere ons in zijn ondoorgrondelijke wijsheid ons het goede onthoudt. Wanneer wij in de nood gebracht worden. Maar denkt u dat God dat doet omdat hij er vermaak in heeft om u te plagen? Klaagliederen 3 zegt het. Want hij plaagt of bedroeft des mensen kinderen niet van harte. Waarom moet u soms zoveel tegenheden hebben in uw leven? Waarom is het soms zo dat de hemel van koper is en de aarde van ijzer en er geen dauw van Gods gunst ervaren wordt? Ook bij Gods kinderen. Om ons gehoorzaamheid te leren. Calvijn zegt hierbij, elke soort van ellende die wij nu te dragen hebben, is een geschikt middel om ons tot berouw te brengen. Gemeente, het is het gevolg van onze onbuigzame harten. Het gevolg van onze onbreekzaamheid. Dat wij vaak pas na zoveel pijnlijke tegenspoed tot berouw gebracht worden. Of tot andere gedachten gebracht worden. Daar zit hij dan, de jongste zoon. In barre omstandigheden. Hij had naar huis kunnen gaan. Hij had alle schande op zich kunnen laden. Verzoening kunnen zoeken met zijn vader, de consequenties onder ogen zien van zijn beschamende gedrag. Maar nee, dat doet hij niet. Hij gaat iets doen wat zelfs voor de meest seculiere Jood ongelovige Jood, niet godsdienstige Jood, nog verwerpelijk was. Hij gaat werken voor een heiden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land. Waarom was dat een probleem? Wel, gemeente, als je ging werken voor een heiden, dan kon je je niet meer aan de Joodse reinigingsvoorschriften houden. Dan kon je je niet meer aan de wetten van Mozes houden. Dat was alleen mogelijk als je een huurling was. Dan had je nog wat vrijheid, in zekere zin. Omdat je dan niet altijd in dienst was. Hooguit voor een dag. Maar dat is hier niet aan de orde. Want vanuit het Grieks wordt ons duidelijk dat die woorden van voegde zich bij betekent je nauw verbinden aan een ander. Je verenigen met, aankleven. Wat hoorden de mensen in die tijd? Wel, deze jongen, hij moest zich helemaal identificeren met de heidenen. Heel zijn Joodse identiteit werd verontreinigd en uitgewist. En het wordt nog erger, want wat gaat die jongen doen? Die heiden die zendt hem op zijn land om de zwijnen te weiden. Onreine dieren. Varkens waren het symbool van degradatie, van vernedering, verlaging. Lager kun je als Jood niet zinken. En het schijnt dat deze jongen nog lager moet zinken. Want de honger maakt hem razend. Die brand in zijn maag. En hij begeert wel om die draf, die bittere peulvruchten die de varkens krijgen om te eten. Dat hij die mag eten. Varkensvoer. Het werd ook wel aan de ezels gegeven. En in grote nood aten de arme mensen het soms ook wel. Maar ook die werd hem geweigerd. Voel je de nood waar deze jongen gekomen is? De varkens, de onreine varkens, hebben het beter dan hem. Probeer dat eens met Joodse oren te horen. De onreine varkens hebben het beter dan hem. Als het niet snel verandert, sterft hij de hongersdood. Wat een beeld, hè, gemeente. Wat schetst de Heer Jezus ons hier? De mens van nature. Te hardnekkig. Te koppig. Te vijandig om zijn schuld te erkennen. Gaat liever zelf oplossen. Gaat liever zelf oplossen. Ik werk me liever dood dan dat ik me overgeef aan vrije genade. We nog meer zien. Dit is waar de zondige verlangens ons brengen. In een ellendige situatie. In de letterlijke zin van het woord. Ellendig is uitlandig. Niet meer thuis. We waren thuis bij God. In het paradijs. We waren thuis in zijn vaderhart. Maar we zijn eruit gevallen. Door eigen schuld. O gemeente, zeg het eens. Kijk eens naar je eigen leven. Wat herinnert er nou nog aan je heerlijke afkomst? Wat herinnert nou nog aan je heerlijke afkomst? En daar op het laagste punt van zijn leven komt deze jongen tot zichzelf. Letterlijk staat er, hij komt tot zijn zinnen, hij komt in zijn hart. Lucas gebruikt het woordje vaker, 11 keer. En elke keer zie je dat wanneer iemand tot zijn hart komt, dan zijn daar allerlei innerlijke overleggingen geweest, die leiden tot een besluit om te gaan handelen. En wat is het eerste gevolg van het komen tot zijn hart? Wel, een eerlijke kijk op zijn situatie. Wat zegt hij? Ik verga van de honger. Dat is hetzelfde woordje wat hier gebruikt wordt als het woordje voor verliezen. Alleen het is hier anders vertaald. Wat zegt hij? Ik verlies mijn leven. Terwijl de huurlingen, die dagarbeiders, die voor het minimum werkten, die vaak het minst verzorgd werden, bij mijn vader overvloed hebben. En deze huurlingen werden in die tijd vaak slecht behandeld, maar deze jongen kende zijn vader. Hij had een barmhartige vader, want zij hebben overvloed van brood. En dat geeft deze jongen moed. En ziet u hoe de barmhartigheid van zijn vader gaat oplichten voor deze jongen? Gemeente, tot jezelf en tot je hart gebracht worden. Ik kan u dit vertellen. En Gods kinderen die zullen het onderstrepen vanmorgen. Als de Heere je niet zelf tot je hart brengt, zul je elke andere weg buiten God uitwandelen om in het eeuwige verderf uit te komen. Dat verkies je liever dan een terugkeer naar God. Gemeente, als we in dit deel van de preek gekomen zijn, dan zijn we gekomen op dat wondere ogenblik. Als God nou een ziel aan zichzelf gaat ontdekken, aan je zonde gaat ontdekken, dat hij je tot je hart brengt, dat hij je eerlijk maakt voor zijn heilig aangezicht, dat hij zijn heilige wet in je hart gaat schrijven, door de krachtige werking van de Heilige Geest, dat het waar wordt wat Ezechiël 36 zegt, dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. En gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Weet je wat de Heere dat gaat doen? Dan gaat hij je terugleiden naar het paradijs. Dan ga je zien hoe goed en volmaakt je uit zijn hand bent voortgekomen. Dan ga je zien dat de toestand waarin je verkeert de gevolgen zijn van je eigen moed en vrijwillige keuze tegen God. Maar dan ga je ook geloven dat je het oordeel van God verdient hebt. Dat je God tegen je hebt. Dan ga je geloven dat je zonden de eeuwige dood verdienen. Dan word je het eens met het oordeel van God over je leven. En in die nood van te moeten sterven en niet te kunnen sterven, ga het met dat hoerachtige volk uit Hosea 2 uitroepen. Dan zal zij zeggen, ik zal heen gaan en keren weder tot mijn vorige man. Want toen was mij beter dan nu. De jongste zoon, gemeente, hij komt tot zichzelf. Hij komt tot zijn hart. En in die honger ziet hij zijn bevoorrechte afkomst. En dan neemt hij het zich voor, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Dat is wat. Hoort u dat? Wat er ook veranderd is. Eén ding is onveranderd. Hij heeft nog een vader om tot terug te keren. Dat opent de weg tot verzoening. Al weet hij niet hoe dat zal gebeuren. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Daar zit iets van haast in deze woorden. Want elke stap die hij verder zet in het land van de zonde, is een stap verder bij zijn vader vandaan. Een voetstap meer terug naar zijn vader. En hoor wat hij zegt. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Hoort u dat? Daar in dat vergelegen land komt hij tot zichzelf en komt hij tot deze belijdenis in zijn hart. Ik heb gezondigd. Ik heb dat gedaan. Komt niet door mijn vrienden. Komt niet door mijn vader die met zijn gang liet gaan. Komt niet door de omstandigheden. Ik heb gezondigd. het gedaan. Mijn zonde. En hij wil vergeving vragen aan zijn vader. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Waarom zegt hij het op deze manier? Allereerst omdat hij weet dat hij God getergd heeft met zijn zonde. Maar er zit nog iets in. In de Joodse cultuur en jongelui kinderen, dat zou nou ook zo moeten zijn. Is zondigen tegen je ouders heel direct, heel bewust werd dat er toen ingeprent. Is zondigen tegen de orde die God in de schepping gelegd heeft. Zul je het niet vergeten? God heeft gewild dat er ouders boven je staan. God heeft gewild dat er een orde is in de kerk, in de maatschappij. Vijfde gebod, eer uw vader en uw moeder. Opdat, u kent het. Een overtreding van het gebod is een overtreding tegen de orde van God. En daarom is het ook zonde tegen de hemel zelf. Wat een verschil, hè, met die jongste zoon. Hij begon. Geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij is nu gekomen op een punt in zijn leven dat hij zegt. Maak mij als een van uw huurlingen. Hij ziet zijn kwaad zo diep en groot in gemeente. Dat hij het ziet dat hij zijn positie als zoon verzondigd heeft. Hij is zo'n, zo schetst de Heer Jezus hem in deze gelijkenis, zo'n verworpene. Zo'n hoer, zo'n tollenaar, zo'n zondaar. De mensen in die tijd, ze trokken de neus voor zo'n jongen op. En omdat hij weet dat hij zijn zoons positie verzondigd heeft, zegt hij, maak me maar een huurling. Ik zei net al, die worden zomaar even voor een dag gehuurd en dan weer afgedankt. Hij vraagt niet om een slaaf te mogen worden. Want een slaaf leefde samen met de familie. Hij wilde zijn vader het minst tot last zijn. Een huurling. En mocht hij af en toe zijn vader nog eens zien. Voelt hij hoe hij de consequenties van zijn keuzes aanvaardt? Ik heb het doorgebracht, mijn rechten op de erfenis. En toch ziet die jongen geen andere weg dan zich te werpen op de barmhartigheid van zijn vader. Gemeente, wat een beeld dat de Heer Jezus ons schetst van die berouwvolle zondaar. Die tot zichzelf komt, inkeert tot zichzelf. Die erkent zijn verloren situatie. Die weet van de noodzaak om te breken met de zonde. Die weet dat hij gezondigd heeft tegen de hemel. Tegen een heilig en tegen een rechtvaardig God. En tegelijkertijd beseft die zondaar ook de afschuwelijkheid van de zonde. En neemt hij de volle verantwoordelijkheid erover. Hoor maar wat David zegt tegen u. Tegen u alleen heb ik gezondigd. En gedaan dat kwaad is in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken. En rein zijt in uw richten. Hoor je dat? Ik weet het is na ontvangen genade. Dat is een les voor al diegenen die God zalig maken bearbeid. Je wordt het eens gemaakt met Gods wil over je leven. Dat is wat. Zou het goed zijn als God je voor eeuwig voorbij ging? Omdat jij bij God vandaan gegaan bent en God niet bij jou. God heeft geen enkele verplichting om ons op te zoeken. Enige waaraan hij zich gebonden weet, is zijn opzoekende zondagsliefde, zijn verbond. En dat is nou de weg waarin de Heere, de zijnen, tot zich trekt. En dan komen ze, beladen, met zonde en schuld. Zonde en schuld. Ze kunnen nergens anders meer heen met die last dan tot hem die ze zo diep beledigd hebben, die ze zo diep op zijn hart getrapt hebben. En waarom keren ze dan terug tot God? U zegt, ja, dat is dat onzichtbare trekken van God aan de ziel, dat is waar. Maar wat heeft God nou in het hart van de zulke gelegd, al kunnen ze het altijd niet zo bezien. Maar bij u is vergeving. Dat hebben ze gehoord. Er is een barmhartige, er is een goede tieren, er is een genadige God. Die niet vraagt om je bezit, maar die vraagt om je schuld. Dan zijn er wel eens mensen die vragen van, kun je me nou eens vertellen, hoeveel zonde of schuld moet ik hebben voordat ik naar Christus mag gaan? Gemeente, daar is niet een maat voor. De Bijbel zegt nergens, als je bij de 100 gekomen bent, dan is het genoeg. Ja, maar u zegt, dan weet ik nog niks. Wat is nou genoeg? Weet je wat genoeg is? Wanneer je met je verbroken en verbrijzelde hart, door schuldbesef getroffen en verslagen, het niet langer kan uithouden bij de varkenstroggen van de zonde. Dat je je moet omkeren. Zolang je nog tijd hebt om te jamaren en om te redeneren en om dit en om dat, dan is de nood nog niet hoog genoeg. Dan kun je het zelf nog oplossen. Maar wanneer je het nou niet meer kan oplossen, dat is tijd. En weet je wat nou het wonder is? God trekt. God staat ervoor in dat ze zullen komen. En dan wil ik nog iets wijzen. Is het ons ook opgevallen, gemeente, dat deze jongen niet om de schuld heen werkt? Dat hij niet denkt, ah, ik weet, mijn vader is barmhartig, hij moet maar even zo doen. Even de handen voor de ogen houden. Even door zijn vingers kijken. De hand over het hart strijken. Nee, hij gaat niet buiten de schuld om. En gemeente, vraagt u mij om een kenmerk van waarachtig berouw. Dat is een kenmerk. Dat gaat niet om de schuld heen. Dat wil niet om Gods recht heen om zalig te worden. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En wat is het gevolg? En gij vergaaft ongerechtigheid mijn der zonde. Sela. Zie je? Dat is de orde die de Heere aanhoudt. En tegelijkertijd, moeten we ook voor waarschuwen. Is berouw niet iets verdienstelijks? Zo van, nou heb ik genoeg berouw gehad. Dan moet de Heere nu wel over de brug komen met vergeving. Kan wel zo gaan, hij in de weg van ontdekking. Wanneer zo'n ziel gaat roepen en zuchten tot de Heere. Dat je me aangenaam hebt gemaakt bij de Heere. En aangenaam. En hij zegt, Heere, het is tijd dat u werkt, Heere. Daar sta je dan, handen vol eigen gerechtigheid op te houden naar de hemel. En dan blaast de Heere in één keer alles uit je handen. En kom je weer als een vijand voor de dag. Want dan denk je dat je berouw iets verdienstelijks is. En gemeente, dat is het niet. Het gaat noodzakelijk aan de redding vooraf. Dat is waar. Maar het is Gods werk. Het is Gods werk. God schenkt berouw. Jij maakt geen berouw. U maakt geen berouw. En ik maak geen berouw. Mag ik dan op mijn stoel blijven zitten en wachten? Nee. Bevel staat er. Bekeert u. Kan me niet bekeren. De Heere zegt, bekeert u. Ja, maar ik kan het toch niet. Open dan je mond. Doe maar wijd open. Dan zal ik hem vervullen. Of veracht gij de rijkdom, zijn er goede tierenheid en de verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt. O gemeente, probeer, bidden smeek de Heer om langs een eerlijke weg zaligd worden. Een weg waarin de Heer in al zijn volmaakte deugden verheerlijkt wordt. Laten we er eerst samen van zingen. Psalm 25, het 8e vers. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. Psalm 25, het 8e vers. Tweede gedachte nog, een liefhebbende vader. Waar gaat deze jongste zoon, gemeente, een ontmoeting tegemoet, al kan die daar nog niets van bezien. Als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. Ver. Ik wil even aandacht vragen voor dat woordje ver. Het is hetzelfde woordje dat we net lazen van een ver gelegen land. En dat staat hier niet voor niets. Dat is symbolisch. Wat heeft de Heer Jezus hier willen zeggen? Dat die barmhartigheid van deze vader niet pas ontstond toen hij zijn jongste zoon terug zag komen. Mager, versleten kleren, stinkend van de varkens en de ellende en de narigheid. Nee, hij had die jongen al lief, nog lief. Toen hij in dat vergelegen land was. En opnieuw hebben de fariseeërs en de schriftgeleerden met hun ogen geknipperd. Wat? Zo'n jongen, die kun je toch niet lief hebben? Zo'n jongen, die moet op zijn minst, als je hem al terugneemt, moet die zijn positie als zoon terugverdienen. Kent het wel? De leer van de eigen gerechtigheid. Je moet het verdienen. En wat lezen we? En werd met innerlijke ontferming bewogen. Dat is een heel bijzonder woord. In het Grieks. Letterlijk staat er dat al zijn ingewanden werden uitgestort. Als we het op woordschouw brengen, zouden we zeggen: deze vader, hij vloeide over van barmhartigheid. Dat is dan niet voor te stellen? voor zo'n jongen? Zo'n wegloper die je dood gewenst heeft? Het wordt nog wonderlijker. En toelopende viel hem om de hals en kuste hem. Laten we eens kijken wat er staat. En toelopende. In onze vertaling staat, valt dat weg, maar letterlijk staat daar, hij rende naar hem toe, sprinten, zoals Paulus dat gebruikt in 1 Korinthe 9, zoals je een wedstrijd rent. Met haast naar die jongen ging hij. En wat doet hij? Hij valt hem om zijn nek. Hij kust hem. Alle protocollen van eerbaarheid en fatsoen van het Midden-Oosten. Laat deze vader varen. Dit zou geen vader in het Midden-Oosten doen. De wereld op zijn kop. Viel hem om zijn hals en kust hem. Die kus, dat staat, dat is een kus van tedere genegenheid. Zoals die zondares de voeten van de Heer Jezus gekust heeft. Zo kuste deze vader zijn zoon. Wat wil de Heer Jezus ons laten zien? In die omhelzing en in die kusgemeente. Dat is de verzoening met zijn zoon. De vereniging. Dat omhelzen en kussen als basis voor verzoening vinden we al terug in Genesis tussen Jacob en Esau. Zie je precies hetzelfde terug. Er zijn zelfs verklaters die zeggen, de Heer Jezus heeft met in het achterhoofd dit, die geschiedenis gebruikt om die verzoening te duiden. Dat is wat die vader neemt alle schande, alle schuld en alle ongerechtigheid van die jongen neemt hij over. In de vernedering van deze vader ligt de verhoging, de verzoening voor deze zoon. Wat men er ook van dacht in die dagen en vandaag. In het liefdevolle hart van deze vader ligt de begeerte om dit te doen. Verzoening. Gemeente. Als we de geestelijke les van dit gedeelte moeten gaan verklaren, kom je bij dat oneindige heilgeheim uit. Van Jeremia 31. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken. Met koren van een goede tierenheid. Dus voor Gods kinderen, zo'n wonder dat de Heer nou naar hen omgezien heeft. Toen ze daar als een blinde vijand over deze aarde gingen. Al Gods goede gaven verkwistend. Niet het doel hadden of het voornemen ook maar ooit te hebben om tot hem terug te keren. Toen zag hij al met ogen van ontferming en genade op je neer. En dat wonder, dat nou die trekkende liefde je tot voor God brengt, tot voor zijn troon. Dat die krachtige werking van zijn geest je leert bukken en je leert buigen voor de eisen van Gods recht, van zijn wet. Dat die je nou uit dat vergelegen zondeland trekt, tot voor de troon. Ach, daar kun je soms niks van bezien. Meestal, daar kun je niks van bezien als de Heer met je bezig is. Dan ben je nog elke dag bang. Ben ik zelf begonnen? Of is God begonnen? Waar komt het nou vandaan? Maar hij erachter mag staan zoals ik zei. Oh, wat kan dat soms een wonder wezen. Maar dan kom je ook thuis. Dan kom je in de armen van Christus. Want met waar berouw komt verzoening. En die verzoening heeft God nou het liefste wat hij bezat gekost. Jezus Christus, de Zoon van zijn eeuwige liefde. Hij verliet de hemelse heerlijkheid. Hij kwam naar de aarde. De straf die ons tevreden aanbrengt, die was op hem. Hij droeg de smaad. Hij droeg de schande. Hij droeg het kruis. Hij droeg de vloek. En hij bracht nou alles mee wat nodig was tot de volkomen verzoening van zijn vader. En zo kan zijn vader hem ook als rechter wegschenken aan een berouwvolle zondaar die door een geschonken geloof op hem geworpen worden. En die worden door hem omhelst. En als zij dan hem omhelzen, oh, dan mogen ze dan zien, ik ben al omhelst. Want ik ben geliefd met een eeuwige liefde. En dan word je omhelst, dan word je gekust met die kus van verzoening. En weet je wat dan werkelijkheid wordt? Wat apostel Paulus ons leert in Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Nergens anders om. Uit het geloof. Hebben vrede met God. Vrede. Oh, dat woord daar kun je wel uitjubelen. Vrede met God. Door wie? Door onze Heere Jezus Christus. Gemeente, alleen dan, in die geloofsomhelzing met Heer Jezus Christus, ontvangt de zondaar het eeuwige leven. Het ware leven. Want, zegt Johannes 1, vers, 1 Johannes 5, vers 12, die de Zoon van God heeft, die heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Rust dan nergens anders op dan op Christus. Buiten Christus is er geen leven. Maar een eeuwig verderf voor je onsterfelijke ziel, gemeente. Zie je? Die onuitsprekelijke bereidwilligheid van God in Christus om schuldige zondaren te ontvangen. Denk niet dat je te lang gezondigd hebt. Denk niet dat je te veel gezondigd hebt, want dan zeg je, het bloed van Christus is niet voldoende voor mijn zonde. Hoogmoedige dwaas die je bent. Houd je niet bezig met die ellendige vraag, ben ik wel verkoren? Want daar wil de duivel je mee druk houden. Stel je liever de vraag, ben ik ook verloren? Gemeente, er is een gewillige zaligmaker voor u, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden, die uw mond verzadigt met het goed en uw jeugd vernieuwt, als eens arends. In die lange reis naar huis, de omhelzing, toch is die geloofsbelijdenis van de jongen niet veranderd. En spreekt hij hem uit en zegt hij als het ware, als hij zegt, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Hij zegt, vader, het is goed wat u met me doet. Ik ben aan uw kant gevallen. Hij zegt, misschien is dat niet vreemd. Zo'n diepe schuldbelijdenis nadat je verzoening ontvangen hebt, nadat je weer hersteld bent als zoon, aangenomen bent als zoon. O gemeente, we vinden het in de schrift meer hoor. Denk aan Psalm 51, David. Nathan had al tegen hem gezegd dat zijn zonden vergeven waren. En toch dicht hij die diepe Psalm 51. Een verklader zegt, ja, de troostrijke bewustheid van de vergeving der zonde moet onze smart erover vergroten. En dat is echt de evangelische smart of berouw die door zulke gedachten wordt vermeerderd. Weet je waarom? Dan zie je wat het God in Christus gekost heeft. En dan het opvallendste. En dat weet u al lang. Deze jongen die maakt die belijdenis niet af, hè, die hij voorgenomen had. Hij zegt niet, maak mij maar een als een van uw huurlingen. Waarom zegt hij dat niet? De een zegt, oh, hij kon niet meer doorpraten. Want zijn vader omhelste hem. Zou kunnen. Maar als we proberen in de tijd van toen te kruipen. Wat wilde de godsdienst van die dagen? Dat deze jongen zijn weg terug naar de vader zou gaan verdienen. Met eigen werken van gerechtigheid. Ik denk dat de Heer Jezus ons iets anders wil laten zien. Het zou de hoogste onbeschaamdheid van deze jongste zoon geweest zijn om te zeggen, maak mij maar als een van uw huurlingen. Want dan zou hij zeggen, nou vader, wat u net gezegd hebt, over die, nou vader die sprak met daden, hè, over die verzoening. Daar geloof ik eigenlijk niet zoveel van. Ik maak het zelf wel goed. Daarom zwijgt die jongen. Het was niet meer nodig. Hij hoefde niet meer te werken voor zijn herstel. Maar hij is als zoon aangenomen. En dat gaat de vader nu bevestigen. Met drie dingen. Haastig zet hij zijn slaven aan de gang. Ten eerste, het beste kleed. Dat was het kleed van de vader en van de patriarch. Het hoofd van de familie. Dat mocht hij dragen. En ik weet, er worden vaak geestelijke duidingen gegeven hieraan. Maar gemeente, ik loop dan een beetje vast. Want ja, het enerzijds is datzelfde woordje kleed, wordt hier gebruikt voor een gezaligde in de hemel. Maar ook de fariseeën en de schriftgeleerden dragen zo'n kleed, wat hier genoemd wordt. Kleed, dat is hetzelfde woord. Dus dat maakt een geestelijke duiding hier wat lastig. Hij krijgt het kleed van de familie. Je bent erbij, mijn jongen. Ten tweede, een ring. Dat woord komt alleen hiervoor in de Bijbel. En ook dat maakt het lastig om het ergens in de Bijbel aan vast te hangen. Zeer waarschijnlijk was het een zegelring, ook dat weten we niet. Maar het laat iets zien, je hoort weer bij onze familie. Je hebt tegelijke toegang tot de vader, niet meer of minder dan je broer. En schoenen, kreeg schoenen aan zijn voeten. Slaven liepen in die tijd op blote voeten, huurlingen waarschijnlijk ook. Maar een zoon draagt schoenen. Wat laat ons de Heer Jezus zien? Deze jongen is volledig als zoon aangenomen. Hoe onbegrijpelijk ook voor de godsdienst van die dagen. Want die haat genade. Wat een beeld, gemeente. Verloren zonen, verloren dochters worden door Gods genade, ja, door Gods genade alleen weer hersteld in hun kindschap. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Dan word je teruggebracht tot in het vaderhart van God, waar je nou in Adam uitgevallen bent. Maar dan de volgende vraag. Zien al Gods kinderen dat altijd even helder? Het verdrietige antwoord is nee. En nou kom ik niet hierheen om u over de vingers te slaan, maar weet u waar het door komt? Door klein geloof en door ongeloof. Want iedere zondaar ontvangt in Christus al deze weldaden. Want die God is onze God van volkomen zaligheid. En dan weet ik, ja, er is in het leven van de genade een opwas in de genade. Word je dan meer, krijg je er steeds meer bij? Houd toch op. Weet je wat je wel mag zien? Je mag nou door genade zien wat de rijkwijde, de hoogte, de diepte, de hoogte, de breedte enzovoort is van de verlossing die in Christus aan je ziel geschonken is. En dan gaat de ene keer, mag er iets openvallen van het lijden en het sterven van de Heer Jezus. De andere keer valt er iets open van de hemelvaart of Pinkster of van kerst. En zo maakt de Heer zijn kinderen steeds rijper voor de eeuwige heerlijkheid. Heb geen rust als u zichzelf als kind van God mag kennen. Als u hier niet van weet. dan leeft u te karig van de volle erfenis die u deel geworden is in Christus. Onthoud maar, God wordt niet verheerlijkt in ons ongeloof, echt niet. Ook niet van zijn kinderen. Want God haat ongeloof. Ook vroom verpakt ongeloof. God wordt verheerlijkt in zijn eigen werk. Al uw werken, heren, zullen u loven. En uw gunstgenoten zullen u zegenen. Zij zullen de heerlijkheid uw koninkrijks vermelden. En uw mogendheid zullen ze uitspreken. Zeg het eens, volk van God. In Vriezenveen, hoe staat het er nou voor? Kun je nou over praten? Omdat je het beleefd hebt. Omdat je het in Christus ontvangen hebt. Ten slotte, de Vader laat een grote maaltijd aanrichten. Het gemeste kalf werd geslacht. Dat was heel ongewoon in die dagen. Vlees op tafel, dat deed je eigenlijk niet. Het gebeurde alleen met grote verzoendag of een andere groot feest. Wanneer de oudste zoon trouwde. Of als je een hele belangrijke gast kreeg. Als we zo de Bijbelse gegevens nagaan. En bij zo'n maaltijd werd de hele gemeenschap uitgenodigd. Daarom staat er ook laatst: ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Gemeente, het beeld is toch helder, denk ik. In Christus heeft God nou voor al de zijnen een heerlijke maaltijd bereid. Een voortreffelijke maaltijd. Eten en drinken. Want zijn vlees is waarlijk spijs. En zijn bloed is waarlijk drank. En al Gods kinderen worden tot het hemelse avondmaal genodigd. Ja, tot Christus zelf. Weet u met welke woorden? Hooglied 5. Kom, vrienden. Eet en drinkt en wordt dronken, o liefsten. Wat geeft dat toch een vreugde? Geeft dat toch een blijdschap aan die hongerige en aan die dorstige zielen die zich aan hem mogen laven en verkwikken? O onbekeerde medereiziger. Zult u nou al deze genietingen van Christus moeten missen? Nog is het genadetijd. Nog klinkt het. En hij zond zijn dienstknechten uit ten ure des avondmaals. Om de genoden te zeggen: komt, want alle dingen zijn nu gereed. Gemeente, wat is nou uw excuus om weg te blijven? Bent u misschien als die oudste zoon? Alle drie de gelijkenissen, gemeente in Lucas 15, geven ons het beeld van de vreugde die er in de hemel is. Over één zondaar die zich bekeert. Over één zondaar die gevonden wordt. Maar let op. De vreugde is niet om het gevondene. Maar de vreugde in de hemel draait om hem die gevonden heeft. Hier in deze gelijkenis de Vader. In zijn oneindige verzoenende en genadige vergevingsgezindheid. En onuitsprekelijke liefde. Straks in de hemel. Gelukkig staat Gods kind niet centraal. Met al zijn bevinding en alles wat hij meegemaakt heeft. Wij weten wie er centraal staat in de hemel. Het lam. Het staat in het midden. Als geslacht en de kerk eromheen. En weet je wat ze hem toezingen? Een nieuw lied. Hem die op de troon zit en het lam. Zij de dankzegging. en de eer en de heerlijkheid en alle kracht in alle eeuwigheid. O, zal jouw stem, zal uw stem, zal mijn stem in dat koor gehoord worden, gemeente. En zij begonnen vrolijk te zijn. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 105 en dan varen het 24ste vers. Die gunst heeft God zijn volk bewezen. 105 vers 24. sluiten we deze dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.